onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 63 en daarvan de eerste vier versen. Psalm 63, de eerste vier versen.
Thank you.
schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilige en vuilbe woord en wel in het evangelie van Johannes en daar van het 20e hoofdstuk nog vooraf. De heilige werd des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. We noemen nu de schriftlezing uit Johannes 20. En op de eerste dag der week gingen Maria Magdalena vroeg als het nog duister was naar het graf en zag de steen van het graf weggenomen. En zij liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot de andere discipel welke Jezus lief had en zeide tot hen: Zij hebben de Heere weggenomen uit het graf en wij weten niet waar ze hem gelegd hebben. En Petrus dan ging uit en de andere discipel en zij kwamen tot het graf en deze twee liepen tegelijk en de andere discipel liep vooruit sneller dan Petrus en kwam eerst tot het graf. En als hij nederbukte zag hij de doeken liggen, nochtans ging hij daar niet in. En Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf en zag de doeken liggen. En de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. En toen ging dan ook de andere discipel daarin, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het en geloofde, want zij wisten nog de schriften niet dat hij van de doden moest opstaan. En de discipelen dan gingen wederom naar huis. En Maria stond buiten bij het graf wenende. Als zij dan weende, bukte zij in het graf en zag twee engelen in witte klederen zitten, één aan het hoofd en één aan de voeten waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeide tot haar: Vrouw, wat weent gij? En zij zeide tot hen: Omdat zij mijn Heere weggenomen hebben en ik weet niet waar zij hem gelegd hebben. En als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan en zij wist niet dat het Jezus was. En Jezus zeide tot haar: Vrouw, wat weent gij? Wie zoekt gij? En zij menende dat het de hovenier was, zeide tot hem: Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt en ik zal hem wegnemen. En Jezus zeide tot haar: Maria. En zij zich omkerende zeide tot hem: Rabuni. Het welk is gezegd: Meester. En Jezus zeide tot haar: Raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader, maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun: Ik varen op tot mijn vader en uw vader, tot mijn God en uw God. En Maria Magdalena ging en boodschapte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat hij haar dit gezegd had. En als het dan avond was op dezelfde eerste dag der week en als de deuren gesloten waren waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen: vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. En de discipelen dan werden verblijd als zij de Here zagen. En Jezus dan zeide wederom tot hen: vrede zij u lieden, gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zende ik ook u lieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen: ontvang de Heilige Geest. En zo gij iemand zonde vergeeft, die worden ze vergeven. En zo gij iemand zonde houdt, dien zijn ze gehouden. En Thomas, een van de 12, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. En de andere discipelen dan zeiden tot hem: wij hebben de Heere gezien. Doch hij zeide tot hen: indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vinger steek in het teken der nagelen, steek mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen, en Thomas met hen, en Jezus kwam als de deuren gesloten waren en stond in het midden en zeide: vrede zij u lieden. En daarna zeide hij tot Thomas: breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek ze in mijn zijde en zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem: mijn Heere en mijn God. En Jezus zeide tot hem: omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. En Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijner discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek. Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Tot zover de schriftlezing. Zoek het aangezicht der Here gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt de dood verslonden tot overwinning. En gij zijt door het graf gebroken en opgestaan uit de doden. Dat heugelijke heilsfeit van Pasen. Oh, we hebben afgelopen vrijdag, Goede Vrijdag, herdacht. Want de dood van Christus mag niet overgerouwd worden. Voor uw kinderen geldt dat in het bijzonder. Want de dood van Christus, daar worden alle zonden begraven. En de oude mens met hem gekruisigd. En die zullen ook met u opstaan, die met u gestorven zijn. Die zullen ook met u opstaan en die zullen ook met u leven. Heere, als wij iets zoeken buiten deze Christus der Schriften, dan zijn we van de zaligheid uitgesloten. Wat zal het zijn om als een godsdienstig mens te vallen in de handen van de levende God? Wat zal het zijn om op zo'n grote zaligheid geen acht te hebben geslagen? Want de Vader heeft hem naar deze wereld gezonden en hij is gewillig gekomen. Hij heeft gewillig het vlees aangenomen. Het woord is vlees geworden. En als wij de gewilligheid van Christus verachten, dan zullen we met dubbele slagen geslagen worden. Want erger zonden zijn er niet om het bloed van Christus te vertreden wat in onze dagen kerkbreed wordt gedaan. Sodom en Gomorra met vlag en wimpel naar binnen gehaald. En dan nog denken Pasen te kunnen gedenken. Is niet mogelijk. Want daarmee wordt Christus opnieuw gekruisigd. Want dat hebben al die reformkerken en al die reformdominees gedaan. En gij zult ook die plantingen, die kerkplantingen die gij niet geplant hebt, uitrukken. En in het vuur werpen. Dat hebt gij zelf gezegd in uw woord. En uw woord is een eeuwig blijvend woord. Maar de leringen en de woorden van Christus worden niet meer geloofd in onze dagen. Het wordt ook openlijk uitgesproken binnen die christelijke, zogenaamd christelijke kerken. Wij willen niet, zeggen ze, dat hij koning over ons is. En zoals de Joden hebben ze hem naar de stuilte gesleept om hem in de diepte te pletter te gooien. Dat is wel ons aller bestaan. O, maar gij tekent in uw woord 3 trappen van verwerping. En dat wordt met name geleerd in de Romeinen 1 vers 27 en in de Judasbrief vers 7. Staat het eeuwige oordeel der verdoemenis op. Als wij ons begeven in die onnatuurlijke zonde, in dat onnatuurlijke zondegebied, dat in uw woord op zoveel plaatsen geëxposed is als zijnde in het kader van de heerschappij des duivels. Dat krijgt nou allemaal open toegang tot het avondmaal. Worden broeders en zusters in het geloof genoemd. Heere, komt gij niet aan deze godslist lastering te pas, dan zult gij ophouden God te zijn. Dan kom er haastig aan te pas. Want ze hebben het vuuroordeel van Sodom en Gomorra over zich gehaald. En daarvoor zijt gij niet uit de doden opgestaan, die dat doen. Gij zijt opgestaan om uw volk te versterken en een eeuwige wedij aan uw verdiensten te geven als de opgestane levensvorst, zoals gij ook zijt verschenen aan Johannes op Patmos, de opgestane Immanuel, in zijn verheerlijking. En hij komt door gesloten deuren. Oh, wat zal al uw volk dat gaarne bekennen. Want ze hebben geen handen om de deur van hun hart te openen. Ook na ontvangen genade zit het zo dikwijls op slot. En dat door eigen schuld, heren, maar gij komt door gesloten deuren. Het wordt ook al ontkend in onze dagen. Omdat ze niet weten wat een verheerlijk lichaam is. Het verheerlijkte lichaam van Christus. En zoals hij al zijn volk geven zal op de dag van de opstanding der doden. Heere, gij mocht ons inleiden. En gij mocht ons die heerlijke gedachten van die discipelen schenken. Maar gij maakt er eerst plaats voor. Want dat heb gij ook in het leven van uw discipelen gedaan. In het leven van Maria Magdalena en nog zoveel andere vrouwen. Want ze hebben net als Abraham hun zaligheid op het altaar gelegd. Toen de Heer Jezus werd begraven. Toen stopte de bevinding. Toen was het alles over. Gelijk ook de emmerschungers zeiden. Wij dachten dat hij het was. Die Israël verlossen zou. En zie, het is nu de derde dag. En gij had het zo verschillende keren voorzegd, want dat woord wisten niet, dat is niet goed. Ze verstonden het niet, maar ze wisten het wel. Want gij had het zoveel keren gezegd. O, maar het moet doorleefd worden, wat het wil zeggen. Met Christus gestorven en met hem opgestaan. Heere, gij mocht het ook in ons midden openbaren als die verhoogde vorst Immanuel. Die de bloedprijs heeft betaald, aangebracht. Zijn leven heeft gegeven tot een rantsoen voor velen. En als er geen plaats gemaakt is in ons leven, dan hebben we nog niet eens trillende hartensnaren. Dan horen we dat allemaal aan als een robot. Wat zal dat toch zijn? Want die verharding is ook eigen schuld. Want op verharding volgt gewetenloosheid. En op geweteloosheid volgt verwoesting. Want een oordeel hebben we ons waardig gemaakt door de val in Adam. En door onbekeerd voor te gaan, onbewogen voor te gaan. Want gij houdt u over een ellendig en arm volk. En dat is ook een wenend volk. De discipelen die waren in zodanige droefheid toen gij hebt aangekondigd dat gij moest lijden en sterven. Dat ze bijna niet meer konden leven. En als wij daar allemaal zo oppervlakkig overheen gaan, dan is ons oordeel al getekend. Want zelfs al in de onbekeerde tijd krijgt uw volk indrukken van dood en eeuwigheid. Als we dat nog ineens kennen. Heere, staat er toch over op. Daar ga je aan het kruis voor de overtreders gebeden heeft en veler zonden gedragen heeft. Als we die gewilligheid van Christus als normaal achten en ons er niet over verwonderen met een zaligmakende verwondering. Oh, wat is toch de mens geworden? Enkel vijandschap. Want dat is enkel vijandschap. Als we niet eens geroerd worden vanwege de zoen- en kruisverdiensten van onze Heer Jezus Christus, onze gerechtigheid. O, uw volk wenst u eeuwig en zal ook eeuwig uw naam daarover groot maken. Dat ook de Vader in zijn eeuwige liefde, zijn eeuwige liefde schootzoon gezonden heeft naar deze wereld. Maar het kan niet meer herdacht worden als wij in de zonde leven. Dan weten we niet van een herdenken van de heilsfeiten. Omdat we de bevinding ervan missen. Dan zijn we niet met Christus opgestaan en dan zegt het ons allemaal niks. Dan zitten we hoogstens te luisteren naar mooie woorden. Heren, maar dat het toch ingang mocht vinden in ons aller hart en leven. Ook in het leven van de kleine kinderen. Niemand is te jong, niemand is te oud, niemand is te goddeloos. Die goddeloos is, keren zich herwaarts en bekeren zich tot de Heere. Zo zal Hij zich hun ontfermen. Heren, o, die diepte, die hoogte, die breedte, die lengte van de liefde van Christus. Onbevattelijk, onbevattelijk. En als we ons daar nooit in hebben verwonderd en over hebben verwonderd en uitgewonderd, behoren we niet tot Sion dat er rustig had. Maar Gij hebt die rust aangebracht met uw opstanding. Die eeuwige rust. Rust nog vrede wordt gevonden om onze zonde. Dat gaat eraan vooraf. Maar als die bloedprijs wordt toegepast in ons leven, in onze verloren ziel, dan volgt daar de opstanding uit de doden, in geestelijke zin. Heere, doe het nog, omdat uw bloed genoegzaam is voor wel 1000 werelden. Hoewel Gij alleen de toepassing heb gereserveerd voor uw gekochte kerk. En die worden allemaal als verloren zondaren toegebracht. Als hellelingen. Als bedorvelingen. Als dode beesten en grote honden. Heren, o. Die zaligheid van Sion is niet uit te wonderen. Maar de zaligmaker staat daar nog hemelshoog boven. Vanwege zijn verdiensten, vanwege zijn godheid, vanwege zijn komst in het vlees. O, doe het ons verstaan, Heren. Met ook die vruchten die daaruit voortvloeien. Opdat we bekleed met die mantel der gerechtigheid die vruchten zullen dragen. Die uit Christus voortkomen. Maar eerst Hem kennen. Eerst de arm des Heren geopenbaard. En die verwondering, die brengt al zoveel vrucht voort. Heere, Gij hebt het alles besteld van eeuwigheid. Gij hebt een lam besteld. De leeuw uit Judas stam. Waar wij het hebben laten vallen, heb Gij het opgenomen en volbracht. Waar wij zijn gevallen, zijt Gij staande gebleven. O, kom over en help ons. In de bediening van uw lieve geest. En in de blijdschap der ziel om Jezus willen. Amen. Ja, het heilsfeit van Pasen, dat kan niet genoeg overdacht worden. Ook niet tijdens een worship service, want dat keert elke week terug. En op de eerste dag der week Dat wordt zo genoemd omdat de eerste dag wordt de eerste dag genoemd. Dat was bij de Joden niet zo. Die kenden geen eerste dag der week. Want de zaterdag, dat was de sabbatdag. Dat was hun dag. Die staat geschreven op de eerste dag der week. Daarmee doen wij de zevende dag als sabbatdag niet teniet. Nee, absoluut niet. Dat wordt wel veel beweerd. De zevende dags Adventisten die leren dat de viering van de eerste dag het 666 teken is. Mooi nagaan. Wat voor een goddeloosheid die openbaren. Als hij daarmee meegaat, dan is het met alle valse godsdiensten zo. De kleine in Christus volgen de vreemde niet, de valse leraars. En als hij het wel doet, behoort hij niet tot het Sion waarvoor Christus zijn bloed gestort heeft. Zo eenvoudig is dat. Maar men is massaal afgeweken. Want er is geen reformkerk, geen reformdominee die het heilsfeit van Pasen nog kan gedenken. Dat is niet mogelijk. Ze hebben Sodom en Gomorra met vlag en wimpel binnengehaald. En dan kan je niet meer de reformatie gedenken. Dan kan je ook niet meer de heilsfeiten gedenken. Omdat je er niks van gelooft. Je noemt het allemaal wel. Ze nemen het allemaal in de mond. Al die heerlijke woorden in Gods woord geschreven, nemen ze allemaal in de mond. Maar ze hebben er geen deel aan, hoor. Als je Sodom en Gomorra naar binnen haalt, dan vrees je God niet. Dan ben je een Belials dominee. Nou, er zijn wat van die Belials dominees in onze dagen. Ik zeg niet wereldwijd, maar wel hier in het Westen. Binnen dat reformdom dat tot de hemel toe verhoogd is geworden. En tot de hel toe zal worden nedergestoten. Daar heeft Christus zijn bloed niet voor gestoord. Nee. Ook na ontvangen genade. Je leest het bij Maria Magdalena. Je leest het bij de discipelen. Ze hadden alle deel in Christus. Judas had zijn eigen reeds opgehangen en nedergestort geworden. Maar dat de Heere daar nieuwelings plaats voor maakt, voor die opgestane levensvorst, om te leven uit de kracht van zijn opstanding. Vers 9, want zij wisten nog de schrift niet, dat is niet waar. Ze wisten het wel. Dat is ook weer zo'n verkeerd woord. Dat moet zijn, ze verstonden het nog niet, dat hij van de doden moest opstaan. Maar ze wisten het wel, want hij had het tig keren had hij het gezegd. En die opstanding der doden, ja, dat is een niet te verteren heilsfeit. Dat heilsfeit van kerstfeest, ja, daar kun je nog romantisch over denken. Maar hier valt helemaal niet romantisch meer over te denken. Want hiermee, met zijn opstanding, heb Christus de dood, de duivel, de hel verslonden tot overwinning. En hij heeft ze al teniet gedaan door zijn dood. Want hij is gestorven om onze zonde en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Om een eeuwige wedij aan zijn verdiensten te geven. En als hij daarin mag delen. Paulus zegt, opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. Hij kon het toch? Ja, maar als je nou een waar kind van God bent, dan wil je daar meer van ontvangen. Als dat niet waar is, dan zit je eigenlijk maar wat wijs te maken. Er is een opwas in de kennis van Christus. En hoewel Gods volk ook verachter kan raken, verachtering in de genade. Maar hier zien we door de opstanding van Christus, daar was ook de Heilige Geest werkzaam in het hart van Maria Magdalena. En op de eerste dag der week ging zij, als het nog vroeg, als het nog duister was, naar het graf. Dus die eerste dag der week, dat noemen wij zondag. Het woord zondag komt in de Bijbel niet voor. Dat heeft Rome al die namen aan die dagen gegeven. Er is op zich niks mis mee. Want je moet er toch een keer 1, 2 en 3, ja, dat moet je ook aanwijsbaar kunnen tonen. Die getallen allemaal. Zo ook de dagen. Je mag het ook een andere dag noemen, want Rome heeft dat wel genoemd. Maar nogmaals, er staat in Gods woord, wordt dat genoemd. De eerste dag, de tweede dag, de derde dag, de vierde dag, tot en met de zevende dag toe. Dat is de benaming die Gods woord eraan geeft. Dus als je dat wil handhaven, dat is puur Bijbels. Als je zegt van nou, ik moet op de derde dag, moet ik daar en daar naartoe. En dan staan die mensen je aan te kijken met grote ogen. Dan weten ze al niet meer wat je ermee bedoelt. Zo ver is het al. Maar op de eerste dag der week, dus dat is niet de vervanging van de zaterdag. Nee, die zaterdag, die sabbatdag, die blijft 100% staan. Op de zevende dag staat, we hebben het net opgelezen uit Gods woord. Die zevende dag, die moet geheiligd worden. De zevende dag in de sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Dus daar ben je verantwoordelijk voor, vaders. Binnen uw poorten moet iedereen daar zich aan onderwerpen. Ja. Dus die zevende dag, die blijft ten volle staan. En de religie van die zevende dag, die is niet veranderd. Die is niet veranderd op zondag, op de eerste dag der week. Nee, nee. Maar wij vieren de eerste dag der week, omdat dat de geestelijke geboortedag is van Christus. De opstandingsdag van onze Heer Jezus Christus. Hij heeft daarmee ook de zevende dag volkomen vervuld. Want de zevende dag die werd besteed aan de ceremoniële wetten van Mozes. Daarmee, daarom moet ik zeggen, is ook die zevende dag niet vervallen, maar vervuld in Christus. In en door Christus. Dat laat je nooit wijsmaken dat de eerste dag der week in plaats van de zevende dag is gekomen. No, no. Nee, die zevende dag is vervuld geworden. Volledig vervuld. En dat kan je ook zeggen van de besnijdenis. Dat is maar zo niet een vervanging, die waterdoop. Nee, het ziet op Christus die gekomen is. En daarom is de waterdoop onbloedig. Er hoeft geen druppel bloed meer bij. En de besnijdenis is niet meer geldig. Is niet nut. Ja, als de Joden dat doen, maar je kent de zaligheid. Het is ook niet meer een instelling Gods, de besnijdenis. Die is geheel komen te vervallen. Ja, het is alles in Christus vervuld. Dus doe je één gebod af van de heilige wet, dan ben je een antinomiaan. En dat is het hele refendom, want dat leert dat de eerste dag van de week. In plaats, nou daar heb je dit antinomianisme van de bovenste plank. Nee, die zevende dag moet ten volle laten staan, maar dan in de vervulling ervan. Dus daar kan niks meer bij van, we gaan zaterdag vieren, sabbatdag vieren, allemaal ongeldig. Dan zit je ook eigenlijk het bloed van Christus te vertreden, want dan acht je het bloed van Christus onrein. Als je iets van die vervulling van de wet in en door Christus afdoet. Dat luistert echt nou, dat luistert echt nou. En op de eerste dag der week, dat is de dag van Christus, liep Maria, laat ik zeggen 6 uur, ochtend, want toen was het nog donker, naar het graf. En zag de steen van het graf weggenomen. Toen liep ze gelijk terug, staat er toch. En zij liep dan en kwam tot Simon Petrus. En hoe ver dat geweest is, ja, dat doet er niet toe. Maar ze liep helemaal terug tot de discipelen. Die waren nog in Jeruzalem vergaderd. En die gingen met haar mee. Petrus en de andere discipel, Johannes, welke Jezus lief had. En zeiden tot hem, ze hebben de Heere weggenomen uit het graf. En wij weten niet waar ze hem gelegd hadden. Dus daar heb je hetzelfde als Abraham zijn zoon Isaac moest offeren. Want de zaligheid, in Isaac zal u het zaad met een hoofdletter genoemd worden. Daar heb je precies hetzelfde. Toen de discipelen en Nicodemus de Heere hebben begraven. Dat zal een inleving geweest zijn. Ze liepen met hun voeten, elke stap liepen ze in de dood. Want, vers 9, want zij verstonden nog de schrift niet. Nee. Ze konden het misschien wel herinneren dat hij gezegd had, ik moet lijden en sterven. Maar ze konden het net als Asaf. Net als Asaf. Hij zegt, ik trachtte dat te doorgronden, maar ik kon het niet. Nee. Dat moet de Heilige Geest je leren. Maar dat wisten, dat is dus een heel verkeerd vertaald woord, want ze wisten het wel. En als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen, Johannes. Nochtans ging hij daar niet in. En Simon Petrus, haantje de voorste, dat zeg ik niet negatief hoor. Petrus was dikwijls de woordvoerder voor alle discipelen. Ja, en dan lees je dikwijls ook, en wat Petrus zei, zeiden ze alle. Heren, ik zal voor u de dood ingaan. Dat zeiden ze allemaal hoor, moet maar goed lezen. Dus dat is niet alleen Petrus, nee. Petrus dan kwam, want die kwam achterop, en volgde hem, Johannes, en ging het graf in. Kijk, daar heb je nou, hè. Die bedelingen van het geloof. Ja, Johannes bleef ervoor staan. Hij had nog enige schroom, want het graf van Christus is een geheiligd graf. Denk erover dat ze dat wisten hoor. Dat is heiligdom. Hun voeten betraden een heilige plaats, omdat Christus in dat graf gelegen had. En Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf en zag de doeken liggen. En de zweetdoek die op zijn hoofd was geweest, zag hij niet. Beide doeken liggen maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Dat had de Heer Jezus zelf gedaan. Met zijn opstanding had hij die zweedoek voor zijn hoofd, had hij die opgerold en op een andere plaats gelegd. Ja. Dat merkte Petrus op, maar ook Johannes. Want toen ging dan ook de andere discipels, Johannes daarin, die eerst tot het graf gekomen was en zag het en geloofde. Namelijk dat het lichaam van Christus weggenomen was, gelijk de vrouwen gezegd hadden. Dus dat was wel een gebrek in dat geloof, want Christus was niet weggenomen, maar hij was opgestaan. Maar dat moest hun nog geopenbaard worden. Dat moest hun nog geopenbaard worden. Ze wisten het wel, maar met die kennis, als dat in het verstand ontvangen wordt, dat geeft geen vrucht. Dat geeft geen vrucht. Alles wat je met je verstand beslaat, geeft geen vrucht, geen geestelijke vrucht. Nee. Ze moesten het nog ondervinden. Het moest hen nog geopenbaard worden. Wat dat betreft is zijn voldoening ook ten aanzien van de zaligheid volkomen. Hij laat zijn volk niet in het ongewisse. Nee. En de discipelen wederom gingen naar huis. Maar Maria kon niet naar huis, want zij stond buiten. Bij het graf wenende, buiten bij het graf wenende. Dus na ontvangen genade wordt Gods volk weer de geregeld buiten gezet. Naar de inleving des harten. Dan moet je niet God verdacht maken van waar is nu uw God op die stemmen acht slaan. Op die binnenpraters acht slaan. Nee, Maria stond buiten bij het graf wenende. Niet in de wanhoop, maar ze was zo overstelpt van geestelijke droefheid, omdat zij de Heere niet kon missen. Maria Magdalena was van zeven duivelen verlost. Er lagen die zeven duivelen dood in dat graf. Want Christus heeft al de zonden zijn volks in het graf achtergelaten. Volk des Heeren. Nou, daar zou je dan van blijdschap over moeten wenen. Maar Maria, die stond daar buiten bij het graf, wenende. Dat is de kerk. Dat is ook het leven van de kerk. En als zij dan wenen, want dat wenen kwam voort uit dat leven wat haar reeds was geopenbaard. En je hebt zo velerlei wenen, maar dat wenen van Maria, dat was een vrucht uit Christus. Hoewel zij het er niet voor hield. Als zij dan wenen, bukte zij in het graf. Dat is ook allemaal de beweging des Heilige Geestes hoor. En zij mocht hier verder treden als de discipelen, want die waren naar huis gegaan. Hoewel Petrus en Johannes ook in het graf waren geweest. Maar dan lees je toch niet over dat wenen. Ze konden het niet klein krijgen. Ze konden het gewoon niet klein krijgen. En Johannes geloofde wat Maria had gezegd, dat ze hem weggenomen hadden. Maar dat was ook niet de waarheid. Dat was ook niet de waarheid. En toen zag ze twee engelen in witte klederen zitten, ene aan het hoofd en ene aan de voeten waar het lichaam van de Heer Jezus gelegen had. En die ene zeide tot haar vrouw, wat weent gij? Ze zeiden nog steeds in dat begrip, want we hebben maar begrippen. Als het ons niet geopenbaard wordt, dan komen we niet verder als dat begrip. En ze zeiden tot hen, omdat zijn mijn Heere weg, hij was weg. Omdat zij mijn Heeren weggenomen hebben. Ze konden het niet meer van maken. Hij was weg, dus ze hebben hem weggenomen. Verder kunnen mensen niet denken. Nee. Dan moet het je geopenbaard worden. En ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. Nou, en die engel was ook niet veel. Want toen zij zich achterwaarts keerde, zag ze een man staan. Dat was de Heer Jezus. Maar ze wist niet dat het Jezus was. Net zoals die Emmausgangers. Hij vertoonde hen eerst in een andere gedaante. Maar kijk, dat is nou dat heerlijke feit van Pasen. Dat de Heer Jezus met een verheerlijk lichaam uit het graf is opgestaan. Ik heb ook al dominees van dieren. Ik zal mijn man en paard noemen. Als daar staat dat de deur gesloten was, waar de discipelen vergaderd waren, en kwam Jezus en stond in het midden en zei, vrede zij jullie. Ja, hij zegt, maar heb de deur wel open gedaan. Nou, dan ken je Christus niet in zijn opstanding. Dan sta je er gewoon helemaal buiten. Buiten de zaligmakende geloofsbevinding. Sta je helemaal buiten. Want Maria stond buiten bij het graf. En toen heeft Christus zich niet in het graf, maar buiten het graf aan haar hart geopenbaard. Toen ging de deur van haar hart niet open. Christus was binnen toen hij zeide, Maria, Toen was die binnen in haar hart. En ze kon dat ook gelijk verstaan, want dat duurde geen dag. Nee, ze zei onmiddellijk, Rabuni. Kijk, dat is meester, maar wel in een toe-eigenende zin. Rabbi werd hij veel genoemd, dat is meester. Maar Rabuni, dat is een bevindelijke uitdrukking. Laat ik het zomaar eens zeggen. Ja. En ze dacht dat het hovenier was. Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt en ik zal hem wegnemen. En toen openbaarde zich Christus nieuwelings, hoor, niet voor het eerst, maar nieuwelings aan haar ziel, Maria, in de kracht van zijn opstanding. Nou moet ik wel zeggen dat al Gods volk wordt door de kracht van Christus opstanding wedergeboren. Want de wedergeboren is een bovennatuurlijke zaak. Van boven geboren, uit God geboren. Dat gebeurt door de opstandingskracht van Christus. En zo is de Heer Jezus zelf opgestaan. Hij is eigenlijk met terugwerkende kracht zijn volk daarin voorgegaan. Kun je dat verstaan? Als je wedergeboren bent, dan heb je dat ondervonden. Die bovennatuurlijke wedergeboorte. Nou, dat was bij Maria Magdalena niet in een hoek geschiet. Van 7 duivelen verlost. En je moet goed verstaan, al Gods volk wordt van de heerschappij des duivels verlost. In het uur van de wedergeboorte. Dat wordt nou kerkbreed ontkend. Want als de sodomieten toegang krijgen, vrije toegang krijgen tot avondmaal, kerkraadsbank en preekstoel, dan wordt Christus opnieuw gekruisigd. Dat zal ik je wel vertellen. En dan blijven ze in de zonde. Dat is al de tweede trap van de verwerping. Dan begeef je eigenlijk in de tweede trap van de verwerping door die 3 starleraren. Die geloven daar niet in. Ik kan beter vragen, wat geloven ze eigenlijk wel wat nog in Gods woord staat geschreven? Helemaal niks. Als je die zaken niet gelooft, het historische geloof, dat onderschrijft Gods woord van Genesis 1 tot Openbaring 22. Ze hebben niet eens het historische geloof. Als je zegt, ik geloof niet dat er trappen zijn in de verwerping. Dan geloof je ook niet in de trappen van de wedergeboorte. Er zijn ook 3 trappen. Zuigeling, jongeling, vader. 3 trappen der wedergeboorte. Kunt u zo bewijzen, ik heb dat boek ingeschreven. Bethel en Peniel, opgehelderd in de 3 trappen van de wedergeboorte. Geloven ze tegenwoordig niet meer. Wat heb ik ermee te maken? God die presenteert zijn woord. God laat zijn woord gelden. En het komt ook duidelijk openbaar. Als je bij de waarheid opgevoed bent. En je houdt de waarheid in ongerechtigheid en onder. Begeef je eigenlijk de tweede trap van de verwerping. En dan mag je schijnbaar doen wat je wil. Maar je valt ermee in de hel. Je valt ermee in de hel. En dan is de derde trap van de verwerping, is de zonde tegen de Heilige Geest. Dan is er helemaal geen bekering meer mogelijk. Nee. Die zaken worden allemaal ontkend. Zelfs het onderscheid tussen natuurlijke zonde en onnatuurlijke zonde wordt ontkend. Omdat ze er helemaal geen kennis aan hebben. Alles wordt op één hoop gegooid. Want ze zeggen, ja, een homo, als hij overspel bedrijft, is allemaal hetzelfde. Nou, ik zal je wel vertellen, als jij geniet van overspel bekeert, dan kom je in dezelfde put. Als de verworpenen. Dat is absoluut de waarheid. Maar daarmee is het onderscheid niet teniet gedaan tussen onnatuurlijke en natuurlijke zonde. Nee. En als je dat onderscheid wegwuift, dat is een bewijs dat je niet in Christus gelooft. Want Christus legt dat onderscheid zelf aan de dag. Dat wordt niet meer geloofd. Het wordt niet meer geloofd wat Christus zegt. Ik heb er nog wat van opgeschreven, want wat er in onze dagen allemaal ontkend wordt, dat is niet te geloven. In Matthäus 5 vers 28, wie een vrouw aanziet, want dat zeg ik omdat Christus zelf zegt, zo gij iemand zonde vergeeft, die worden ze vergeven. Niet dat Gods geroepen knechten de macht hebben om zonde te vergeven. Nee, nee, maar wel door de ambtelijke bediening waar de Heilige Geest daar de bewerker van is. Die worden ze vergeven, zo gij iemand zonde houdt, die zijn ze gehouden. Daar heb je de afsnijding. Dan kan een ziel niet meer bekeerd worden, tenzij hij tot bekering komt. Dat geldt ook voor homo's. Kunnen bekeerd worden, dan zijn ze geen homo meer. Dat wordt allemaal ontkend. En daarmee hebben al die reformkerken zich de afval op de hals gehaald, waarvan Paulus spreekt, als de afval zal gekomen zijn. En ze bekeren zich niet, dat is een bewijs dat ze God niet vrezen, want dat hou je niet een week uit. Hè. Dat hou je niet een week uit. Om met Sodom en Gomorra hand in hand te gaan. En daar moet ik ook het een en ander van zeggen, want ik kan u bewijzen dat celibataire homo's niet bestaan.
Nee.
Dat is een verzinsel van de duivel en dat hebben alle referendominees overgenomen door de gevangenis te ontlopen. Want dat is het toch. Ik zeg, ik moet het maar streed zeggen. Het zijn allemaal overheidsdecreten. Er wordt niemand meer veroordeeld als die homo is. Ook niet als die een homofiele relatie hebt, wordt niemand meer om veroordeeld. Maar nog wel om pedofilie. Nou, dat wil de VN, de WEF willen dat ook uit het wetboek van strafwet halen. Dat dat ook allemaal gelegaliseerd wordt. En binnen de Refo-kerken is dat allang een proces. Want, u hebt het misschien wel gehoord, André Nieuwkoop. Nou, hij was al een homo. Hebben die cd's nog in huis? Dan vrees je God niet hoor. Ik hoef geen cd's te luisteren van een homo. Echt niet. Maar die is uit de kast gekomen als een pedofiel. Hij is opgepakt voor zedenmisdrijven met minderjarigen. En schending van het ambtsgeheim. Nou, dat zijn dan de vruchten van het refodom. Want het is maar een topje van de pedofiele ijsberg. Dat zal ik je wel vertellen. Binnen die refokerken. Het barst van de homodominees. En nog van die massa die het niet willen weten zogenaamd. Maar dat zal ik je vertellen, want dat oordeel ligt er al lang op. En die André Nieuwkoop, hij is organist bij de gereformeerde gemeente. Geëtaleerd in de pedocoverkrant RDNL en het vulgaire pulblad der Degen. Als een celibataire homo is opgepakt om pedofiele praktijken. Dus dat komt nou van je afgoderij, weet je. Ik zal je gelijk vertellen. Als een mens of een dominee, zoals ook met Kerst is gedaan en met Lamijn is gedaan, als die verafgood worden, dat wordt alleen gedaan door degene die God niet kennen, die Christus niet kennen. Maar Gods volk is dat afgeleerd om afgoderij met mensen te bedrijven. Want die hebben in de dood van Christus gelegen. Nou, dan kun je geen afgoderij met bedrijven, maar niet één mens. Gods volk kan wel eens daarmee bevangen worden, of daarin struikelen, of zelfs daarin vallen, maar er niet in leven. Dat is het leven van het refodom. Duizenden volgers hebt die André Nieuwkoop met zijn orgelmuziek. En die, ik zal het nog wel publiceren, die werd 10 keer geëtaleerd in het FD, want meer hebben ze niet. Als je God niet vreest, dan ga je mensen verafgoden. Dan ga je complottheorieën publiceren. Want Steef de Bruin, die staat symbool dat waarheid complottheorie is. En daar sta je straks mee van God. Het zijn echt duivels hoor, het zijn criminelen. En ik bedoel dat ook letterlijk. Het zijn topcriminelen en die was een topcriminele wit. Constant. En er is niet ene domotte die dominees op mediacursus, heb je het ooit gehoord? Motten de dominees op mediacursus, omdat ze, ja, ze kunnen daar geen oordeel over vellen. En daar heb je de afval. Want Gods volk kan er makkelijk over oordelen. Makkelijk zelfs. Om de geesten te wegen, dat is wel door de aandrijving des geestes, dat komt niet uit je eigen voort. Maar wat de Heere hier zegt in vers 23. Zo ge iemand zonde vergeeft, het wordt helemaal niet meer gedaan, omdat ze helemaal geen oordeel kunnen vellen. Ze kunnen de geesten niet eens wegen. Ze zetten de sodomieten op dezelfde weg, in denkbeeldig op de smalle weg, waar Gods volk alleen op loopt. Die afvallende, zegt die goddeloze veldman, je moet bij de kerk blijven. Nou, dat tekent wel je biografie. Ja, de man is er inmiddels niet meer. Maar als die goddeloze praat wordt verkondigd, dan weet je precies wat hun staat is. Er is ook afgoderij met die man bedreven. Nou, dat bewijst dat je God niet kent. Dat je God niet vreest. Want dan gun je alleen Christus, God in Christus de eer. Denk erover dat als dat niet eens teer ligt in je hart, de eer Gods. Nou, je komt er bij God niet doorheen. Hoor. Want dat wordt verheerlijkt in de wedergeboorte, de eer Gods. Als je zonden vergeven zijn en je ontvangt de Heilige Geest, dan eigent God je toe. En dan sta je aan de kant van God om in zijn koninkrijk zijn naam te verheerlijken. Dan ben je weer teruggebracht in het paradijs. Want dat deden we, dat konden we in het paradijs, God verheerlijken. En Christus is gekomen om die gevallen wet op te pakken en die te vervullen. En dat wordt met Pasen, met name met Pasen verheerlijkt. Ook met Goede Vrijdag. Ja. Want de Joden begeerden een teken, maar gij zult geen teken ontvangen dan het teken van Jona de profeet. 3 dagen en 3 nachten in de buik van de vis, zoals Christus 3 dagen en 3 nachten in de buik der aarde had gelegen. Ja, als je dat niet aan waarde weet te schatten, dat is het leven van de kerk. Maria Magdalena, die weende om het leven wat ze in haar hart had, dat wilde ze in de dadelijkheid terug hebben. En als dan de Heer Jezus zich aan haar hart nieuwelings openbaart, nou, dan valt ze voor zijn voeten. Daarom zegt de Heer Jezus: raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn Vader, maar ga heen tot mijn broeders. Hier zegt hij niet discipelen, maar ga heen tot mijn broeders. Hij is de oudste broeder. Gods volk leert de Heer Jezus kennen als: welke vriend is onze Heer Jezus die in onze plaats ging staan? En een vriend hebt de alle tijd lief. Dat is een machtige toetssteen. Als mensen na bijvoorbeeld 13 jaar afhaken, zoals Demas is afgehaakt. Ik weet niet of dat 13 jaar geduurd heeft, maar zoals Demas is afgehaakt, dan is het begin nooit uit God geweest. Forget it. Een kind van God kan de wereld nooit meer lief krijgen. Bestaat in de eeuwigheid niet. Ze kunnen soms naar de wereld kijken. Daarom zegt Job: ik heb een verbond met mijn ogen gesloten. Nou mensen, die teerheid die is natuurlijk in ieder geval helemaal weg in onze dagen. Want een mens die pretendeert dat hij overal mag inblikken en overal maar mag kijken. En als je nou wedergeboren bent, dan zijn je ogen, dan zijn je handen, dan zijn je voeten, al je ledematen des Heren. Daarom zei die dominee in die treincoupé, daar zat een man met de kaarten: wil je ook niet meedoen met een potje kaarten? Hij zegt: ik heb geen handen. Hij zegt: en die handen dan die aan je lijf hangen? Hij zegt: oh, die zijn niet meer van mij, die zijn des Heren. Want ik ben naar lichaam en ziel door Christus gekocht als zijn eigendom. En dan ben je niet alleen niet meer vrij om te leven zoals in je eertijds. Maar je wil het ook niet meer, hoor. En als je erin valt, dan ga je er wedend overheen. Dat kan ik je vertellen. Dat kan ik je vertellen. En als de Heer dan weer plaats maakt voor een nieuwe openbaring, dan kom je eerst bij de dwaze maagden terecht. Dan kom je eerst bij de verworpenen terecht. Want dat hebben we ons volledig waardig gemaakt door de val in Adam. En zeker met de zonde na ontvangen genade, dan voert de Heilige Geest je in die doodlopende weg. Ik heb het gisteren nog maar ervaren. Ik zeg: Heer, ik kan niet meer preken. Ik kan niet meer preken. Het was allemaal de dood van binnen. En toen openbaarde Christus het leven weer aan mijn ziel. Daar was plaats voor gemaakt. Ik kan het ook onder woorden brengen. Daar moet je verslag van kunnen geven. Hoe is dat geschied? Door die weg. Zoals hier Maria Magdalena. Ze stond voor de dood. Ze had de dood in haar hart. Maar dat wenen kwam voort uit het leven. Maar daar kon ze die naam niet geven. En ze kon het er ook niet mee doen. Ze kon het er ook niet mee. Ze kon het niet mee. Nou, ik heb eens lekker geweend. Daar kon ze het niet mee doen. Geef me Jezus of ik sterf. Dat wil dat wenen van Maria Magdalena zeggen. En ik zei: dit vertellen, gemeente, dat moet echt van mijn hart. Als een kind van God weer een nieuwe openbaring des Heren krijgt en je zit daar maar als een steen bij, dan moet je eigenlijk maar eens afvragen of je ook tot het Sion dat ter ruste gaat behoort. Daar eis ik van. Daar eis ik van. Vroeger was Gods volk blij met de blijden. En nou zitten ze er als een onbewogen steen. Ik heb het gisteravond ook nog maar vertellen. Maar hoe was hij daar dan onder? Hoe was hij daar dan onder? Want hier staat dat de discipelen, die werden verblijd als ze de Heere zagen. Dus als een kind van God Christus nieuwelings aan zijn hart krijgt geopenbaard en het doe je niks, dan ken je hem niet. Heel eenvoudig. Die onbewogenheid in onze dagen, mensen. Dat hoeft altijd niet met uitwendige tranen, maar dan springt de liefde in je ogen. Dat weet ik wel. Dat weet ik wel. Ja. Want het geschiedde als het avond was, op dezelfde eerste dag der week, dus op diezelfde opstandingsdag, en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen: vrede zij lieden. Nogmaals, hij kwam door gesloten deuren. De deur was gesloten, dat betekent hij zat op slot. Maar dat zegt voor Christus niks, hij komt door gesloten deuren. Hij is er ineens. Zie, hier ben ik, dan is hij er ineens. Je hoeft echt de deur voor Christus niet open te doen. Want hij hoeft niet te kloppen. Ja, ik zie, ik sta aan de deur en ik klop. Daarmee wekt hij zijn bruid op, maar niet om binnen te komen. Want met die woorden is hij binnen. Ja. Nou, zo'n Heere Jezus hebben we. Hij spreekt en het is er, hij gebiedt en het staat er. En dit gezegd hebbende toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. En de discipelen dan werden verblijd. En dat woord verblijd, dat is eigenlijk te zwak uitgedrukt. Ik heb er ook op dit moment geen ander woord voor. Maar je moet wel de lading van de woorden weten hoor. En zeker als het over het geestelijke gaat. De waarde van de woorden, de lading. En welke lading heeft dat woord hier verblijd? Ze waren hemels verblijd, net zoals de engelen. Hemels verblijd als zij de Heere zagen, want ze waanden hem dood. Wij dachten dat hij het was, zeggen de Emmersgangers. Ben je vreemd aan die ondervinding? Dus dan wordt het na ontvangen, wordt het nooit geen wonder meer als de Heere verschijnt van verre tijden en verre plaatsen. Ik heb u lief gehad met de eeuwige liefde, blijf je onbewogen onder. Is dat het nieuwe normaal? Dat is niet het geestelijke leven zoals in Gods woord staat geopenbaard. Nee. Nee. En ze waren hemels verblijd als zij de Heere zagen. Ze werden met die blijdschap vervuld. Er was niks anders meer dan dat voorwerp van de opgestane Christus. En Jezus zeide dan wederom, vrede zij u lieden, want er staat op een andere plaats, toen ze het van blijdschap nog niet geloofden, toen zei hij het nog een keer. Vrede zij u lieden, gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zende ik ook u lieden. Dus de Heere gaf ze geen rust. Hij gaf ze geen rust na zijn opstanding. Hij heeft ze niet alleen een hart onder de riem gestoken, maar hij heeft ze ook toegesproken. Hij heeft hun roeping nader verklaard. Gelijk mij de Vader gezonden heeft, dus dat was een gewillige zending. Christus is gewillig naar deze aarde gekomen. En zo zendt hij ook zijn discipelen uit, zijn geroepen discipelen, in die gewilligheid. Dat gaat ook vanzelf of helemaal niet. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen als een voorbode van de uitstorting van de Heilige Geest. Als een voorbode van het heilsfeit van Pinksteren. En zei dat tot hen, ontvang de Heilige Geest. Waren ze dan zonder de Heilige Geest? Nee. Nee, ze waren niet zonder de Heilige Geest. Ze hadden reeds de inwoning van de Heilige Geest. Maar dit blazen van Christus op hen, ontvang de Heilige Geest, dat heeft alles met hun ambtelijke roeping te maken, dat zij ook in de kracht des Heilige Geestes zouden uitgaan. Die ambtelijke roeping, dat hield ook vers 23 in. Zo gij iemand zonde vergeeft, die worden ze vergeven. En zo gij iemand zonde houdt, die zijn ze gehouden. Dat hebben de kerken, hebben dat naast zich neergegooid. Want ze kunnen nergens over oordelen. Dat zeggen ze ook als er een Bijbels oordeel hen ter oren komt. Je mag niet oordelen. Als dat je godsdienst is, dan ga je dat eeuwig bewenen. In de poel die brandt van vuur en zilver. Want dat is allemaal godsdienst van de duivel. Dat leert Gods woord niet. Dat geldt alleen de onbekeerden, omdat ze geen genade hebben en geen oordeel kunnen vellen. En als ze een ander veroordelen, wijzen ze met vier vingers naar zichzelf, omdat ze zelf dieven, moordenaars, overspelers zijn. Van die heerschappij is Gods volk bevrijd. En die gaan echt niet boven de grootste der zondaren, kunnen ze niet uitkomen. Nee, nee, maar ze krijgen wel absoluut die blazing des Heilige Geestes om de geesten te wegen of ze uit God zijn. Als dat niet meer waar is, mensen, dan moet je oordelen, anders kun je de geesten niet wegen. Dus die lariekoek die in onze dagen allemaal verkondigd wordt van die refokansels. Mensen, als je daar nog in kunt blijven in die refokerken, zijn holen van de duivel geworden. Geen plantingen Gods en de Heer Jezus zegt, alle plant die mijn vader niet geplant heeft, uitgerukt in het vuur geworpen. Dus het is u vele keren gezegd, maar er is geen ontwaking. Dat is ook het oordeel Gods. Het heeft alles met Gods oordeel te maken. De Heer heeft het oordeel erop gelegd en het vuuroordeel van Sodom en Gomorra volgt echt. Ja, want die andere nieuwkoop werd afgelopen maandag aangehouden in de gemeente Alten als Werkendam. Hij was ook van de politie, is donderdag voorgeleid aan de rechtercommissaris, die besloten heeft nog 2 weken langer in voorlopige hechtenis te houden. Dat meldt Omroep Zeeland. En Nieuwkoop is een bekende organist in de deformatorische wereld. Hij werd bekend door zijn video's en cd's die van hem viraal gingen op sociaal media. Hij verzorgde al ruim 10 jaar psalmzangavonden door het hele land. Kijk, dat is ook weer een afval van zo'n prediking van Gods woord. Is dat dan verkeerd, die psalmzangen? Nou, je ziet het, als het in de handen van de sodomieten valt. Zo wordt Gods woord heel makkelijk verkracht. Dat is ook allemaal afgoderij, hoor. Die hele cd-beweging, dat geeft er geen cent om. En op zich, Gods volk hoort graag ook een psalm. Ja, nou, maar het kan alleen maar in het kader van het geloof. En ook onbekeerden, die kunnen niet gesticht worden. Je moet je eigenlijk eerst bekeren. Eerst moet de arm des Heren. Wat zit je toch die psalm-cd's te luisteren? Het is allemaal romantiek. Het is allemaal entertainment. Wat je in je omgekeerde staat allemaal ter hand neemt. Goed verstaan hoor. Die verloren zoon had in dat verre lege land geen cd van André Nieuwkoop. Had er ook geen behoefte aan. Want hij had alleen maar een behoefte om de zonde te bedrijven. Dat is nou een mens de voeten uit. Vorige zomer vertelde Nieuwkoop in het reformatorisch graafblad dat hij worstelde. Niet waar hoor. Met zijn homo zijn. Een maand na dat interview in augustus werd hij bij de politie buiten functie gesteld als gevolg van de aangifte van een zedenmisdrijf. Nieuwkoop zou veel contact gehad hebben met homo-jongeren in het Revoland. En via die contacten zouden de zedenmisdrijven plaatsgevonden hebben. En de slachtoffers zijn zowel minder als meerderjarigen. Hun leeftijd zijn niet bekendgemaakt. Dus net als die Johan Kwast, weet u het nog? Johan Kwist. Was ook zo'n celibatair verklaarde homo van Revo Anders. En die heeft zijn eigen vergrepen aan zijn zoon. Dus er bestaan geen celibataire homo's. Dat is allemaal duivelse praat. Duivelse termen. Die alle dominees bijvallen. Alle dominees onderschrijven het celibataire homoschap. Heel de wereld weet er niet vanaf. Alleen binnen dat afvallige Revodom wordt die term gebruikt om de gevangenis te ontlopen. Het is niet anders hoor. Het is echt niet anders. Want ze zijn met angst worden ze gedreven. En ze zijn bang voor de overheid dat ze die decreten overtreden. Ze willen mensen meer gehoorzaam zijn dan God. Dan moet je eigenlijk ook nog een christen meer noemen. Als je nog in die reefkerken verkeert en je noemt je eigenlijk nog een christen, dan zit je compleet te vloeken. Want die kruisige Christus opnieuw. En dan heb je ook geen enkele grond meer om Pasen te gedenken. Geen enkele dominee. Noem ze maar op. Er is geen enkele geroepen knecht nog binnen dat reuveldom. Als je dat kent, met vlag en wimpel Sodom en Gomorra binnen, dat is reeds geschied. Het homo zijn wordt gelegaliseerd. Maar de Heer Jezus heeft bewezen in Matthäus 5 vers 28. Wie een vrouw aanziet om dezelfde te begeren, die heeft al reden overspel in zijn hart met haar gedaan. Dus dat aanzien, dat is overspel zelf. Met andere woorden, als een man aanziet om hem te begeren, heeft hij reeds de homopraxis bedreven. En dan wordt er nog gezegd, nou, wat is het verschil? De homopraxis, dat betreft onnatuurlijke zonden, die kunnen alleen maar bedreven worden door die oude mensen onder de wet. Niet na ontvangen genade. Nimmer en nooit kan Gods volk onnatuurlijke zonden bedrijven. Want die zijn volledig verlost van de heerschappij des duivels. En van de heerschappij der zonde ook. In Gods woord wordt op vele plaatsen onderscheid gemaakt tussen natuurlijke zonde en zonde tegen nature. Onder andere in Romeinen 1 vers 27. En in de brief van Judas vers 7 staat geschreven gelijk Sodom en Gomorra en de steden rondom dezelfde die op gelijke wijze als deze gehoreerd hebben en ander vlees zijn nagegaan. Tot een voorbeeld voorgesteld zijn dragende de straf des eeuwige vuurs. Dus op homo zijn staat de straf van het eeuwige vuur. Als je dat ontkent, moet je de Bijbel verbranden. Dit leert mij Gods woord. En het wordt allemaal de handen opgelegd. Dus dat zijn al geen kerken meer. Die reformkerken zijn al geen kerken meer. Er worden wel vrome woorden gesproken. Maar het is, ik zou zeggen, nog geen eens Christus en de Belial. Het zijn allemaal Belialskerken. Belialskerken. En die Belial-dominee Huizer, ook van de gereformeerde gemeente, die viert met die André Nieuwkoop concerten. En daar gaat die Huizer in voor. Die beweert dat je niet rechtstreeks tot Jezus mag bidden. En die kankergezwellen worden niet aangepakt. Omdat ze het er allemaal mee eens zijn. Maar ik zei dit vertellen. Dit is de oorzaak van een derde wereldoorlog. In Europa. Dat zeg ik je bij God vandaan. Je hoeft mij niet te geloven, maar dat leert ons Gods woord, dat de Heere die vuuroordelen, die zonde met die vuuroordelen bezoekt. En Sodom en Gomorra waren nog geen eens christelijke steden. Maar de heidenen. En die heb God al van de aardbodem verteerd. En dacht ik dat hij met dat reverdom allemaal door de vingers ziet. Dan heb je een afgodsbeeld van God als hij dat denkt. Christus heeft zijn bloed niet gestort voor Belials mannen. Schand jongens, want die zonen van hogepriester Eli, die hadden ook een ambt. Maar het waren Belials mannen. Dus je moet mij niet vertellen dat er in onze dagen geen Belials dominee is. Alleen maar, die Huizer is een Belials dominee. Die AW Zondag is een Belials dominee. En daar hol je allemaal achteraan tot je eigen verderf. Hoor, tot je eigen verderf. En de Heere kijkt ook of je eigen daar bijbels vrij van maakt. Dus daar heb Christus zijn bloed niet volgens gestort. Die in hun zonde staat volharden. Gods verzoende volk kan in de zonde vallen. Maar Gods kinderen kunnen nooit en te nimmer onnatuurlijke zonde bedrijven. Omdat onnatuurlijke zonde in het kader staan van de heerschappij des duivels. Dus dat is de difference. En als de Heer Jezus zegt, als je je vrouw aanziet om haar te begeren, geldt dat natuurlijk voor zelf ook voor een homo die een man aanziet om hem te begeren. Nee, daar kunnen we niet over oordelen, zeggen die driestal leraren. Kijk, er zitten ook Belials, leraars Belials op die reverscholen. Het zijn allemaal Belials mannen. Het is nog veel erger als dat ik het kan zeggen hoor. Want Gods woord openbaart deze dingen. Maar dat wordt allemaal kerkbreed ontkend. En zelfs het onderscheid tussen natuurlijke zonde en zonde tegen nature worden ook kerkbreed ontkend. Omdat men alle licht is ontnomen. Dat is ook al het oordeel in het oordeel. Christus leert duidelijk dat alle celibatair verklaarde sodomieten de homopraxis bedrijven. Omdat alle sodomieten vervuld zijn met onnatuurlijke homolusten die gelijk staan met de zonde van bedrijf. Als je dat ontkent, dan ben je voor mij nog erger als een heiden. Nou, ik zal deze preek er ook bij publiceren. En vergeet die man die dat gepreekt hebt, maar slaat acht op het woord. Want als hij dat misbruikt, dat Christus voor de overtreders gebeden heeft, en je denkt nog je zondebedrijf te kunnen voortzetten, ten koste van die voorbeden, dan ga je wel naar de eeuwige verdoemenis. Dat zal ik je wel vertellen. Want als Christus te zijne tijd voor de goddeloze is gestorven, dat houdt ook de wedergeboorte in. Als dat gebed van Christus aan het kruis voor de overtreders gebeden heeft, houdt dat de wedergeboorte in. Als dat achterwege blijft, je gaat naar de eeuwige vlam. Dus alle sodomieten zijn met homolusten vervuld. Waarvan Paulus zegt, ik wist niet dat de begeerte zonde was. Indien de wet niet zeide, gij zult niet begeren. En dan willen ze ook nog die doorn in het vlees van Paulus met de homolusten. Als hij dat doet, je gaat het echt in de eeuwige verdoemenis, ga het eeuwig bewenen. Als hij zo Gods woord durft te verkrachten, een apostel van Christus van homolusten te beschuldigen, dan maakt hij van Christus een duivel. Er is geen ergere godslastering als dat. Dus met dat homobedrijf slaat het afvallige Revoland Christus opnieuw aan het kruis door zijn gezaghebbende leer te verkrachten, door sodomieten niet te censureren en een vrije toegang te verlenen tot het heilige avondmaal, de kerkelijke ambten voor hen open te stellen. Nogmaals, dit is de oorzaak van Wereldoorlog 3. God gaat alles in vuur en vlam zetten. Gaat uit van haar, mijn volk. Dat is ook niet alleen de Babylonische wereld in geestelijke zin, maar ook in letterlijke zin. Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij met hun zonde geen gemeenschap hebt en van hun plagen niet ontvangt. Nog een keer, het reverdom kan geen enkel heilsfeit meer gedenken. Want dat is allemaal een demonstratie van spotternij en ongeloof. Daar is niks meer van God bij. Daar kun je ook niet onder verkeren. Als de religie van Christus en de Belial heerst, daar kun je niet onder zitten. Doe je het wel, dan ga je ermee verloren. Dan ga je er eeuwig mee verloren. Heren, hebben wij niet in uw straten geprofiteerd. Heren, hebben wij dit niet. Heren, hebben wij dat niet. En dan zal het klinken, ik heb u nooit gekend van waar gij zijt. Gaat weg van mij. Gij werkers der ongerechtigheid. Ja, we gaan nog even zingen. En wel van de 5e en 6e zangvers van Psalm 63. Mijn ziel kleeft u standvastig aan. En men zal die boze door het geweld van scherp gewetten zwaardoens sneven. 5 en 6 van Psalm 63.
Is fire.
Magdalena was niet om de zonde, want die zonden waren vergeven. Dat was een wenen omdat het leven van haar geweken was. Niet inwendig, want daar blijft de Heer in zijn kerk alle de dagen bij hen en met hen. Maar zij hechtte alle waarde aan de aanwezigheid van Christus. En ze had hem ook meebegraven. En toen ging ze naar het graf om het graf te bezien. Want dat graf van Christus had voor haar meer waarde als heel het mensdom bij elkaar. Dan moet je eens even bestilstaan. Het graf van Maria Magdalena, waar Christus in begraven lag, had voor haar meer waarde. Dat stenen graf. Als heel de wereld bij elkaar. Ja. Kijk, Gods volk leeft niet meer van de entertainment. Dat kan ze niet bekoren. Nee. Ik was vroeger ook nog wel fotomakerig. Is dat dan verkeerd? Maar ja, als je verder komt op de smalle weg des levens, dan zeg je, ach, laat maar vallen. Hoef je niet te verachten, want de Heer heeft ook wel eens een foto in mijn leven gebruikt. Dat zal ik je vertellen van een vrouw. Ze had de ernstige ziekte van kanker en haar dagen waren geteld. En toen hadden we ze een keer meegenomen, nog met een weekje, naar Friesland. En later zag ik die foto gemaakt, tante Gerry was dat. En toen viel er zo met kracht in mijn hart. Ik zat zelf weer in de engte. Indien gij dat één van mijn kleine hebt gedaan, hebt het mij gedaan. Nou, daarmee werd de zaligheid in mijn hart weer nieuwelings openbaar. Ja, de Heer kent wat dat betreft. Alles tot hem ter beschikking. Dus dat wenen van Marie Magdalena was niet om de zonde. Nee. Geef me Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Ja, nou, als hij die afval, als hij dat er is naast legt, naast dat wenen, er is geen ene dominee die het kent. Anders gebeuren deze gruwelijke zondenmisdrijven niet. Het zijn ook misdrijven, hoor. Ja. Johan Quist, voorman van Weiler Revo Anders, werd destijds ook hoog gepromoot als een celibitaire homo. Met name door Revo Dominees en Weiler SG-player Bas van der Vlies. Maar de man vergreep zich aan zijn eigen zoon en viel mee in de dood. Diana, hooglijk vereerd, en ze viel mee in de dood. Denk erom, Steef de Bruin, dat is ook jouw lot. Je valt er mee in de dood met al die leugenpublicaties. En je moet het doen omdat je ertoe gezet bent. Om het Revo-volk klaar te stomen voor de aanvaarding van het teken van het beest. En dat is al gaande. Ze doen het al. Ze doen het al. Als je dat niet ziet, mensen. André Nieuwkoop werd binnen het afvallige Revodom om zijn orgelspelkunsten als een baal verafgoot. En kwam uit de kast als een sodomiet, kreeg de kolder in zijn kop. En trad in een politiepak ten orgelconcerttonele. En nou zit hij achter de bas. Hier gaat nog veel meer openbaren. Maar dat Revodom heeft hij al verworpen. Want dat is compleet afvallig geworden. Ze tarten God, ze kruisen Christus opnieuw en steken Gods volk buiten de lege plaats een dolk in haar hart. Dat is de ervaring. En van alle die het teken des vaders aan hun voorhoofd verzegeld hebben, die gaan daaronder gebukt omdat ze wensen dat ze zich zouden bekeren. Ik heb niemands dodelijke daad begeerd. God is mijn getuige. Maar als hij dat nou per se wil, als hij daar nou mee wil gaan, met die reversodomie, je gaat naar de eeuwige verdoemenis. Als je eigenlijk niet bekeert. Ik zeg het maar weer, van afval is geen wederkeer. Blijf bij de kerk, God zal die kerken tot stof vermalen. En ik kan alles nog in naam staan. Maar de geest is eruit. De Heer heeft zijn geest er al lang uit weggenomen. Dus dat dansen voor die vreemden, die valse leraars, dat is wel een bewijs dat je stik onbekeerd bent. Dat doet een kind van God niet. De Heer is de zegt van zijn kleine die in hem geloven, een vreemde zullen ze geenszins volgen. Dat vreemde volgen, dat is de kerk. Dat is de geregistreerde kerk. Maar dat is niet de kerk van Christus. Want die zijn tot hem uitgegaan buiten de legerplaats. Zijn smaadheid dragende. En dan leven ze van de opstandingskracht van Christus. Amen. Heren, o die heerlijke opstanding van vorst Immanuel. Die vertrekt nooit meer uit het hart van degene die gij gekocht hebt met uw bloed. Want gij hebt uw testament verzegeld. En dat heeft alleen waarde als de testamentmaker gestorven is. Christus is gestorven, wij met hem. En daarom zullen we ook met hem leven. Want hij heeft gezegd, ik leef en gij zult leven. Heere, gij mocht er nog toevoegen. Want de tijd is kort, de eeuwigheid eindeloos. Als gij wederkomt op de wolken des hemels, dan zullen we ons eeuwig in u verblijden. Verheerlijk daar in uw naam en kracht om Jezus willen aan. Gemeente, nog dat zevende zangvers, want hoe het gaat, de loge mond zal immer strafloos zegepralen. God kent de boosheid perk en palen en de loge sprekers gaan ten grond. Dus al die celibataire sodomieten, die gaat God arresteren, oppakken en gevangen zetten. Of in de dood gooien, als jij je niet bekeert. Zevende zangvers van Psalm 63. Met biddende harten de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over uw licht en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Thank you.